Het klimaat verandert. Dat zijn wetenschappers intussen helemaal zeker. We moeten daarom actie ondernemen en dat kunnen we ook als individu. Inge Jonkgere, ruimtevaartingenieur bij ESA en co-auteur van het laatste VN-klimaatrapport, legt in deze podcast uit hoe ons eigen gedrag een verschil kan maken. Dag Inge.
Hallo.
In deze podcast willen we focussen op de impact van individuele keuzes op het klimaat en op de klimaatverandering en de impact van wat we allemaal zelf kunnen doen. Maar eerst misschien nog een algemene vraag. Waar staan we nu op vlak van kennis over de klimaatverandering? Welke scenario's staan ons te wachten als we nu niets ondernemen? Uiteraard, ik snap, daar kunnen we nog 10 volledige podcasts over maken, maar de essentie, waar staan we op dit moment?
Dus voor klimaatwetenschappers en wetenschappers in het algemeen denk ik dat we met een grote zekerheid kunnen zeggen dat we de fysische processen van wat er rond het klimaat gebeurt redelijk goed in kaart hebben gebracht. Dus ik denk dat hetgeen dat ons tegenhoudt om nu te ageren niet het gebrek aan kennis is, maar eerder een gebrek aan politieke wil. Dus als we kijken, en zeker in de context van IPCC, dus het Internationaal Panel for Climate Change, daar wordt een soort strategie gebouwd rond scenario's. En scenario's is gebaseerd op klimaatmodellen. Dus klimaatmodellen gaan dus uit van bepaalde parameters, die dus gebaseerd op het verleden proberen te voorspellen wat er in de toekomst zal zijn. Dus het blijven modellen, want natuurlijk, we hebben geen glazen bol, dus we kunnen alleen maar vanuit gaan wat we weten vanuit het verleden. En daarop dus die mathematische modellen op toepassen. Dus als we niks doen, het is een opgaande curve. Ik denk dat iedereen, zelfs niet-wetenschappers, die curve hebben gezien. Dus het klimaat toont dus dat er een heel grote stijging is van de temperatuur. Dat komt omdat er een stijging is van de broeikasgassen, waardoor dus de aarde een soort warmte-effect heeft. En als we dus niks doen, gaat dus die temperatuur gewoon omhoog. Nu, je zou kunnen zeggen, het is altijd aangenaam om wat warmer te hebben, zeker voor een land als België, maar dat heeft natuurlijk vergaande consequenties, gaande van alle mogelijke natuurlijke processen in de oceanen en zo verder. En dus ook het hele ecosysteem, hoe alles reageert, hangt daarvan af.
Mm-hmm. Heel concreet of van heel dichtbij, welke impact zouden we als individu voelen, als Belg, als Europeaan?
Dus als er niks gebeurt, is het... komen we in een situatie waar dus er extremen voorkomen. Dus zoals ik zeg, eigenlijk moet je een beetje voorstellen, we zitten in een oven met ons voetjes in het water, want gelukkig zijn de oceanen die dus heel veel warmte opnemen. Maar door het feit dus dat de oceanen warmte opnemen, water zet uit als het warmer wordt, zorgt dat dus ook voor een stijging van de zeespiegel. En als er niets gebeurt, zoals u ziet en weet, ligt Europa ook allemaal omgeven door zeeën. Dus om te beginnen zorgt dat een zekere verhoging van de zeespiegel. De voorspellingen zijn dat er rond de 70 centimeter gaat per eeuw. Dus in die zin zijn er heel wat gebieden, zeker voor ons land dat zo laag gelegen is, heel veel kans op overstromingen. Nu, het is ook al gebeurd in het verleden, zoals we in Wallonië hebben gezien, maar dat was dan meer inlandwater, dat was dan niet zozeer de zeeën en oceanen. Dus vooral veel meer extremen, dus meer droogte, maar dan aan de andere kant ook veel meer neerslag, dus ook veel nattere winters. Dus dat zou niet alleen concreet voor ons een minder aangenaam klimaat maken, maar dat had heel verregaande gevolgen. Want zodra het overstromingen zijn, krijg je daar natuurlijk ook ziektes mee gepaard. Van zodra dat er warmterecords worden gebroken, kunnen we bijvoorbeeld al problemen hebben met gezondheid. Dus dat mensen sterven door hittedoden, noemen ze dat tegenwoordig. En komen we in een soort systeem dat we zelfs klimaatvluchtelingen kunnen hebben vanuit België, die naar elders moeten. Dus als er niks gebeurt, dus ik denk dat dat niet echt een optie is. Ik denk dat de meeste wetenschappers daar ook van overtuigd zijn dat er dus toch wel iets moet gebeuren.
U zei het al, het gaat vooral over een gebrek aan politieke wil. En we hadden tot nu toe over wat als er niets gebeurt. Wat zou er dan moeten ondernomen worden om de grootste winsten te boeken en die klimaatverandering af te remmen?
Zoals ik daar straks zei, het grote probleem zijn de broeikasgassen. Dus vooral de CO2, wat iedereen kent, maar ook methaan. Methaan die dus ook afkomstig is, vooral ook van de landbouw. We moeten eigenlijk de emissies reduceren. Dus zo min mogelijk uitstoot doen. Want bij elke uitstoot die erbij komt, dat komt bij in de atmosfeer, krijgen we dus dat warmte-effect. Daarvoor zijn er heel veel sectoren, om weer terug te gaan naar het IPCC-rapport. Dus bij de rapportering van de landen wordt het meestal ondergedeeld in transport, industrie, landbouw, ook de bouwsector. Dus eigenlijk al die sectoren moeten zoveel mogelijk emissies reduceren, dus zo weinig mogelijk uitstoot doen. En dat kan op voor elke sector is dat natuurlijk heel verschillend. Sommige sectoren dreigen meer bij, maar dat is ook door de aard van de sector. Dus bijvoorbeeld transport en industrie zijn heel belangrijk. Maar we weten ook allemaal dat de industrie voor de gemiddelde mens ook heel belangrijk is, omdat die alles produceert dat eigenlijk door de mens wordt gebruikt. Dus vandaar dat dat wel een logisch effect is. En het andere effect, maar dat is dan vooral globaal, is AFFOLO. Dus dat staat voor Agriculture, Forest and Land Use. Dus landbouw, bosbouw en ook landgebruik. Waardoor dus heel grote delen, iedereen zal wel die beelden kennen van ontbossing. Vooral dan in Brazilië en in Congo. Dus de oerbossen. Waardoor dus dat er heel veel emissies vrijkomen. Dus in al die sectoren zijn er grote winsten te boeken. Dus elke graad telt, elke reductie van emissies telt. Dus veel werk aan de winkel.
Dan gaat het vaak over grote sectoren, over landen natuurlijk, over industrieën. Maar in deze podcast willen we het ook hebben over de individuele acties die we kunnen ondernemen. Eerst misschien de belangrijkste vraag. Hoe zinvol zijn individuele acties? Want een individu is maar een individu.
Ja, maar als we teruggaan naar de aarde en onze planeet, uiteindelijk zijn al die individuen samen de bevolking. Dus elk individu telt. Natuurlijk is het ook logisch dat een individu in een ontwikkeld land een veel grotere afdruk heeft van footprint, dus een voetafdruk, zou je het kunnen noemen, ten opzichte van iemand van een ontwikkelingsland. Als je gewoon nagaat van hoeveel in een ontwikkeld land een mens zich verplaatst, energie gebruikt en spullen koopt, daar tegenover personen in ontwikkelingslanden, ja, dat verschil is gigantisch. En daar zijn ook heel veel statistieken over. In dat opzicht moet ook gezegd dat België een heel slechte klimaatleerling is. We zijn het negende land met de grootste uitstoot per capita. Dus in die zin is er heel veel werk aan de winkel in België. Dus dat zijn dat er heel veel wordt uitgestoten per gemiddelde Belg. Dus in die zin is een individuele actie natuurlijk heeft een veel groter impact dan als we iemand in Bangladesh gaan vragen om zich niet meer met een auto te verplaatsen. Dus dat is het eerste. Nu, ik verwees al naar het laatste IPCC-rapport. Daar is het voor de eerste keer, en dat was in de werkgroep waar ik zat, want ik was lead author voor emissies en trends, is voor de eerste keer ook die sociale dimensie aan bod gekomen van wat is de inbreng van een individu. En de modellen en al de analyses hebben daarbij gebleken dat als het individu echt een verandering in stand brengt, dat er tot 40-70% minder emissies kunnen zijn in 2050. Dus dat toont dus dat het effectief echt wel een impact kan hebben. Nu, daaraan gelinkt is er natuurlijk ook het hele maatschappelijke probleem, want uiteindelijk kan een individu van alles doen, maar als die daarvoor wordt, moet hij meer betalen of zo, dan wordt het natuurlijk ook moeilijk. Het moet een samenwerking zijn ook met de infrastructuur die er is. Want als er bijvoorbeeld geen infrastructuur is om bijvoorbeeld openbaar vervoer te nemen, is het natuurlijk moeilijk om dan niet de auto te nemen. Dus de infrastructuur moet er ook wel zijn door de besturen. En ook natuurlijk door die bewuste keuzes en die groene keuzes te maken, moet het ook economisch haalbaar zijn. Want hetgeen dat we nu heel vaak horen is dat iemand die groen is of iemand die wel sustainable, dus duurzaam werken, ja, dat zijn de rijken, dat zijn die het zich kunnen permitteren, terwijl de grote massa zich dat niet kan veroorloven. Dus in die zin, voor het eerst zijn er dus ook bewijzen van gekomen, dus dat het effectief zo is, dus dat het individu heel veel kan doen. Dus dat is één, maar dan aan de andere kant heb je natuurlijk ook de mentaliteitsshift. Dus als we mijn generatie was vooral, als je een auto hebt, is het cool. Als je een brommer hebt, is het cool. Ik zie dat bij de jongere generatie heel dikwijls. Die willen geen auto, die willen zelfs geen rijbewijs. Dus dat is ook een hele mentaliteitsverandering. Want dat heeft een heel grote impact. En dan iets dat ik zelf niet echt van op de hoogte was, maar die dan ook uit die studie kwam van IPCC, is dat eigenlijk ook de ontwikkelde landen een heel grote invloed hebben op ontwikkelingslanden die zich aan het ontwikkelen zijn. En dat een soort als influencersgedrag kan gezien worden. Dus stel dat er een influencer van ergens in een ontwikkeld land, neem nu België, heel veel volgers heeft, neem nu in de Filipijnen of ergens in Bangladesh, kan die ook een voorbeeldfunctie hebben om dus die impact van individuen veel te vergroten.
Ja, we kunnen zo meteen op al die deelaspecten van ons consumentengedrag, ons leefgedrag, dat nu een hoge impact heeft, even focussen op wat we eraan kunnen doen. Maar wat zijn volgens u de meest effectieve maatregelen die wij als Belg, die toch een grote impact heeft op de klimaatverandering, wat kunnen wij doen in ons dagelijkse leven om een zo groot mogelijke verandering te veroorzaken?
Dat is een heel goede vraag en dat is een vraag die ik heel veel krijg. Alles gaat eigenlijk over duurzaamheid en over het feit dus dat de gemiddelde Belg wil niet ingeven op zijn comfort. Die wil de levensstandaard behouden, maar daardoor heeft het ook een heel grote impact. Nu, mijn eerste nota bij alles wat in België gebeurt, zijn natuurlijk de bedrijfswagens. Dus heel veel Belgen krijgen een bedrijfswagen. Heel dikwijls is dat geen elektrische of hybride. En eigenlijk is dat een heel fout systeem, naar mijn mening, waardoor dat dus eigenlijk die uitstoot systematisch in de hand wordt gewerkt. Waardoor dan ook heel dikwijls hoor ik, als iemand dan bijvoorbeeld een treinabonnement zou willen, dat dat niet kan. Dus om te beginnen, het transport van en naar uw werk. Dus het grote is dat ik zie ook in heel veel andere landen, en bijna nergens heb ik het concept van bedrijfswagen gehoord, is om gewoon dichter bij uw werk te gaan wonen. We zien ook dat in 2050, ik ken de cijfers niet van buiten, maar zal vooral grote delen van de wereld in steden wonen, omdat dat ook veel duurzamer is, in de zin dat het dichter bij de services is. Dus waardoor dat dus het transport van voedsel, het transport van de personen, ook de nieuwe bouwinstructie, dat dat allemaal veel duurzamer kan dan iedereen die zich effectief ergens op het platteland een huis gaat zetten. Dus dat is natuurlijk ook iets heel Belgisch. Mensen hebben graag een huis met de pelouse en met de auto. Maar eigenlijk is het beter en duurzamer om in een stad te wonen waar je heel dicht bij de service zit en ook meer kans hebt op openbaar vervoer. Natuurlijk, er wordt heel veel gepraat ook over het eten, het voedingspatronen. Dat staat ook in dat rapport van IPCC. Ook belangrijk wel om te zeggen is dat dat een globaal rapport is. Dat het is niet specifiek op naties. Want het verschil is natuurlijk ook groot in de diëten en de toegang tot voedsel voor heel veel mensen. Maar dus voor een land als België, waar heel veel voorhanden is voor de meeste van de mensen, is natuurlijk een heel goede zaak als je minder vlees eet. Vegetariër worden is ook een optie natuurlijk, maar al in elk geval veel minder vlees. Gewoon als we uitgaan van de emissies die er nodig is per kilo vlees vergeleken met een kilo groenten of vegetables, dus ja, in het algemeen, is een heel groot verschil. Dus als we de proteïnen direct uit de groente halen, hebben we natuurlijk een heel grote vermijde emissie. Daarbij ook nog eens denkend van methaan, dat er straks aanhaalde, dat eigenlijk een heel gevaarlijk gas is, omdat het zo sterk is en ook aanwezig blijft in de atmosfeer. Dus daardoor, en zeker dan het rood vlees. Je hebt natuurlijk ook kip en varken, maar als je kijkt naar de uitstoot en emissies per kilo van deze goederen, dat is dan toch een heel stuk minder dan dat rood vlees. En dan het algemeen, gewoon common sense, wat ik hoopte dat er veel meer was, maar dus veel minder fossiele brandstoffen gebruiken in transport. Dus als er een trein is, een trein nemen, als het met de fiets kan, met de fiets. Minder de auto gebruiken, minder vliegen, die typische dingen. En dan los daarvan ook nog eens, als we denken aan de sectoren van bouwen, verbouwen, hoe meer en hoe efficiënter ons huis verwarmd en geïsoleerd is, hoe beter natuurlijk ook, want er is heel veel dat verloren gaat bij het niet efficiënt bouwen en verbouwen. Maar ik weet dat in België is daar ook heel veel rond te doen met premies, met verbouwpremies. Dus in die zin denk ik wel dat we op de goede weg zijn.
Het ligt natuurlijk ook vaak aan een systeem. U noemde al de bedrijfswagens bijvoorbeeld, of een moeilijkere bereikbaarheid van openbaar vervoer. Maar hoe kan je als individu, bijvoorbeeld je hebt recht op je job op een bedrijfswagen, hoe kan je daar dan als individu mee omgaan om daar een impact op te hebben?
Nu, ik ben al lang uit België weg, maar voor zover ik me herinner is er meestal een vakbond bij de meeste grote bedrijven. Dus ik denk dat door uw stem te laten horen en door druk te zetten op bedrijfsleiders, op systemen, ook het algemeen op de regering. Jammer genoeg is de verkiezing net afgelopen, maar dat was ook een mooie optie. En ik zie ook trouwens dat in Brussel Groen als winnaar uit de bus is gekomen. Want uiteindelijk denk ik mensen die ook in de stad zelf wonen, misschien zich meer bewust zijn van die noodzaken. Dus in die zin denk ik dat collectief kunnen we heel veel betekenen. Als je gewoon denkt, in 2019 waren nog die klimaatmarsen. Dus al die mensen kwamen op straat voor het klimaat. Dus dat heeft ook een, dat heeft een gevolg. Dus ik denk dat daar dat de mens soms onderschat dat de bewuste klimaatmensen echt ook een impact kunnen hebben. Als je ook ziet, soms wordt er bijvoorbeeld een bos, als ik denk was het niet Lappers voor het bos, ik weet niet of dat effectief gekapt is of niet, maar er komt daar heel veel kritiek op ook. Mensen die hier bewuste bewoners of bewuste buren die zich daarbij in de pres brengen, dat heeft inderdaad ook wel een effect.
Het gaat vaak ook natuurlijk over bijvoorbeeld dichter bij het werk gaan wonen of minder het vliegtuig nemen om op vakantie te gaan. Dat zij voor veel mensen is dat een stap terug in levenskwaliteit. Comfort of een luxe, is die stap nodig of kunnen we alternatieven voor onszelf bedenken, organiseren, die er niet voor moeten zorgen dat we het voelen als een verlies of als een stap terug?
Wel, dat is natuurlijk dubbel. En ik denk daar, het is heel simpel, als iemand een trein neemt in Europa, dat is heel dikwijls veel duurder dan een low-cost ticket. En ik denk daar wat er echt moet gebeuren, en daar ligt de verantwoordelijkheid dan echt wel bij het beleid, en zeker op Europees, want natuurlijk kan dat niet alleen België zijn die regel invoert, dat er moeten dus de trein gesubsidieerd worden en het vliegticket dan meer belast worden. Dus dat in die zin een logische keuze wordt dan voor het individu van ik kies voor de duurzame oplossing, omdat het ook beter is voor het milieu en uiteindelijk dat het mezelf niet afstraft omdat ik eens de trein wil nemen. Nu, ik denk ook, als je gewoon geografisch bekijkt, natuurlijk met het vliegtuig raken we overal, maar door de verhoging en de klimaatsverandering wordt het ook op heel veel plaatsen bijna onmogelijk om op vakantie te gaan. Dus ik zelf woon in Italië. Ik kan mezelf eigenlijk in de zomer als een klimaatsvluchteling beschouwen, want ik woon in de stad van Rome en daar is het in de maanden juli, augustus niet leefbaar, niet houdbaar. Dus eigenlijk door dus de klimaatsverandering worden ook heel veel zones eigenlijk een no-go voor vakantie. En dat kun je ook zien, dus dat er bijvoorbeeld in Spanje hoor ik hetzelfde, dat het noorden van Spanje nu eigenlijk overspoeld wordt door klimaattoeristen. Dus dat zijn eigenlijk Spanjaarden die van het zuiden van Frankrijk naar het noorden moeten, omdat het eigenlijk onhoudbaar wordt. Dus in die zin zijn we eigenlijk onszelf in de voet aan het schieten door niks te doen aan het reduceren van de emissies. Dus op een of andere manier reageert de planeet daar zo op en maakt het eigenlijk keuzes voor ons die we eigenlijk zelf niet meer moeten maken.
Kunnen we als consument, we hebben het nu over reizen, maar kunnen we als consument ook, consument die kleren koopt, die huishoudelijke toestellen koopt, die van alles koopt, kunnen we op die manier, op een bepaalde manier, bewustere keuzes maken? Kunnen we naar bepaalde zaken kijken om die keuze effectief goed te kunnen maken?
Wel, daar is er veel om te doen. Ik denk dat het ook heel veel in de media is geweest, dus dat eigenlijk een van de vervuilendste sectoren in de industrie de mode is. Ze noemt zoiets als fast fashion, met de grote ketens, noem maar H&M, Zara. Iedereen wil nieuwe kleren om de paar maanden, omdat dat nu zo hoort, omdat er al die seizoenen zijn. Dus natuurlijk is het veel duurzamer om een paar degelijke goede stuks te kopen en niet mee te doen aan deze ratrace van altijd nieuwe kleren die dan op een heel onduurzaam manier ook geproduceerd worden. Ik denk dat iedereen die beelden wel gezien heeft van die sweatshops in Bangladesh en in Azië in het algemeen. Dus dat is één. Dus wat er eigenlijk nodig is en wat er stilletjes aan ook aan de hand is, is met een soort certificering van producten. Zoals de meeste mensen hopelijk weten, is er een nieuwe bed gestemd vorig jaar, die dus nu in gang is gekomen, het noemt de EUDR, waarbij het producten die gemaakt worden zonder dat er ontbossing is aan voorafgegaan, die dus een bepaald label kregen. Dus vandaar dat dat heel belangrijk is voor firma's, want er worden boetes opgezet tegenwoordig, als het niet zo is. Mensen kunnen daar ook naar op zoek gaan. Dus mensen kunnen zien van deze producten zijn duurzaam, of zo duurzaam mogelijk, geproduceerd of getransporteerd tenminste, waardoor dus dat ze ook kunnen zien van kijk, we dragen niet bij tot een vernieling van onze ecosystemen en bosbouw in principe in het algemeen. Dus de Europese Unie doet daar heel veel moeite voor en die certificatie komt ook stilletjes aan op gang, want ik denk dat het ook de enige mogelijkheid is. Ik denk dat er ook voor vooral in België dan, alles met chocolade. Mensen zullen wel het logo kennen ook van Fairtrade, dus als het inderdaad ook de sociale dimensie. Want in dit hele verhaal, en dat is ook nieuw van het IPCC voor het rapport dat nu gepubliceerd was in augustus vorig jaar, is dat voor het eerst ook die sociale dimensie. Want het gaat over carbon, dus koolstof, heel belangrijk, maar natuurlijk ook de koolstofemissie reduceert, maar daardoor ook heel veel, neem nu lokale stammen of lokale inheemse bevolking, volledig negeren. Dus er zijn ook, ze noemen het soort safeguards. Dus vandaar dat dat ook daarbij moet. En ik denk dus door een certificatiesysteem dat mensen echt kunnen bewust kiezen ervoor of niet, dat dat wel zal helpen. Ik heb ooit een interview ook eens meegegeven dat ik eigenlijk ben voor een duurzaamheidstaks. Want natuurlijk, het gaat dan terug naar de individuen. Neem nu dat het product van de duurzame ontwikkeling dubbel is van een gewoon product. Natuurlijk, voor de gemiddelde mens is het aanlokkelijk om het goedkopere product te doen. Dus in die zin is er ook een rol weggelegd voor bestuur en voor de overheid om daar intussen te komen en ook die meer duurzame producten natuurlijk te subsidiëren of tenminste te compenseren voor het verschil.
Ja, want u zei het in het begin ook al, en veel mensen hebben ook dat idee, dat is dat ons inspannen voor het klimaat kost handenvol geld en dat is soms moeilijk betaalbaar of niet betaalbaar. Je huis renoveren, om het beter te isoleren, duurdere toestellen, duurdere kledij, duurdere voeding. Hoe kunnen we dat efficiënt aanpakken om het voor iedereen bijna de meest logische en hopelijk zelfs de meest betaalbare optie te maken?
Ja, dat is natuurlijk, daarvoor moet er ook een sociaal systeem van subsidies komen. Maar ik vrees met de uitslag van de verkiezingen dat dat in België niet onmiddellijk zal gebeuren. Ook omdat, ik geef het graag mee, dat er opmerkelijk was dat klimaat in geen enkele partij een punt was, een programmapunt. Dus in die zin is het heel duidelijk dat klimaat, tenminste voor die partij, maar als ik gaf het aan in 2019, hadden we nog die grote klimaatmarsen. Vijf jaar later is plots niemand meer met het klimaat bezig. Dat lijkt mij ook heel onwaarschijnlijk. En uiteindelijk is dat de grote crisis die ons allemaal boven het hoofd hangt. Want als we daar niks aan doen, dan gaat, dus algemeen geweten, ook de economie achteruit gaan. En dat gaat dan ook een grote impact hebben op iedereen anders. Maar dus om op uw vraag te antwoorden, effectief, het zou moeten een sociaal systeem zijn waarbij dan de minder gegoeden grotere compensaties krijgen dan mensen die zich kunnen permitteren. Bijvoorbeeld hetzelfde met de elektrische wagens. Uiteindelijk, dat is een heel duur in aankoop. Wie zich dat kan permitteren, is al een goede klasse. Dus zo moeten veel meer gesubsidieerd worden voor mensen met een lager inkomen. Mensen met een goed inkomen zouden daarvoor eigenlijk geen subsidies moeten voor kunnen krijgen. Dus in die zin moet dat een veel socialer beleid worden. Nu, neemt niet weg dat er ook bepaalde acties zijn die iedereen kan ondernemen. Hè. Het licht uit doen als je ergens vertrekt, maken dat er de verwarming af... Zo heel kleine dingen waar dat een mentaliteitsverandering moet doorgevoerd worden, want ik zie dat dat ook toch nog heel veel nodig is. En dat hangt dan niet af van of dat iemand dan gegoed is of minder gegoed. Hè. Het is ook een mindset. Hè.
Ja, die mindset kan ook een belangrijke troef zijn, denk ik, om die te kunnen delen met elkaar, om elkaar te motiveren. Vaak is het een beetje met een beschuldigende vinger dat het ook gedaan wordt, maar misschien moeten we het zo positief mogelijk kunnen doen. Heb je daarvoor bepaalde tips of inzichten die individuen kunnen helpen om hun omgeving te motiveren duurzamer te worden?
Well, ik denk dat inderdaad dat wijzend vingertje van jij doet het fout, het heeft getoond hoe dat het niet werkt. Want zoals ik net zei, in de verkiezingen was klimaat echt geen agendapunt, programmapunt voor geen enkele van de partijen. Hoe komt dat toch? Ik moet eerlijk toegeven dat als klimaatwetenschapper en samen met heel wat anderen staan van versteld hoe we ook in de media totaal geen gehoor krijgen. Er zijn altijd andere dingen die veel belangrijker zijn. Maar ik denk dat de voorbeeldfunctie van mensen niet te onderschatten is. Ik sprak vorige week met een vader die zijn kind moest brengen naar een verjaardagsfeestje, denk ik. Maar dat is iemand die uit principe geen auto heeft en die dus weigerde om eigenlijk zijn kind naar dat feestje te brengen, want hij had geen auto. En door dus die actie te doen, heeft hij eigenlijk gedwongen van de organiserende voor dat feestje, om dat eigenlijk volledig anders aan te pakken en los te staan van het feit dat we eigenlijk uitgaan van een maatschappij waar dat er altijd de auto centraal staat. Dus ik denk, zeker als ik kijk naar de jonge generatie, het aantal jongeren die geen auto willen en die daar ook niks mee willen te maken hebben, die zelfs ook niet willen vliegen, ik denk dat dat echt een heel grote voorbeeldfunctie is. Want die dwingen ook de ouderen om daarin mee te gaan. Want als zij niet willen met de auto rijden, heeft dat ook natuurlijk consequenties voor iedereen daar rond. En voor het feit dus dat ze ook veel, veel meer publiek transport gaan gebruiken. Dus ik denk dat niet te onderschatten is hoe de voorbeeldfunctie van individuen, en door het goede voorbeeld, maar op een positieve manier. Want ik geef toe, ik denk dat iedereen het gehad heeft met die doemscenario's, met die negatieve dingen door jullie doen het fout. Maar ik denk dat iedereen zelf wel weet aan bepaalde acties ze kunnen ondernemen zonder daardoor eigenlijk comfort in te boeten om verder te gaan. En dat is ook iets dat in het rapport weer kwam. Want voor het eerst is er ook aangetoond dat de economische groei van een land ook niet hoeft naar beneden te gaan om de emissies te reduceren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want uiteindelijk, dat is de grote olifant in de kamer, dat iedereen bang is dat we aan welvaart gaan moeten inboeten omdat we de emissies moeten reduceren. Maar het is dus duidelijk gebleken dat dat niet het geval is.
Ja, ik denk dat we op dit moment, als er politici luisteren, dat ze nu nog een pak aandachtiger worden. Klimaatverandering hoeft geen geld te kosten, integendeel. Kan u misschien dus daarover nog wat meer vertellen? Hoe kunnen we van klimaatverandering, ik zal niet zeggen een winstmodel maken, maar toch een niet verlieslatend model?
Mm-hmm. Wel, zoals ik daar straks zei, is die zeespiegelstijging dat natuurlijk voor België een groot probleem zal zijn en zal worden. Maar ik zie ook dat er heel veel te doen is rond het terugvinden van dat verzonken eilandje voor de kust, daar Testerep. Dus het toont ook dat het inderdaad een probleem is dat we gehad hebben, ook in het verleden. En heeft ook aangetoond, dus als dat effectief doorgaat voor België, dat het bruto nationaal product met 1% zou dalen. Nu, dat klinkt niet zo spectaculair, dus we spreken dan van 2100, dus in een goede, 75 jaar. Maar 1%, dan moet je ook zien, dat is de volledige bijdrage van de landbouwsector, wat voor België toch wel gigantisch is. Het goede in de hele zaak van de klimaatverandering is dat er natuurlijk heel veel opties voor nieuwe industrieën, innovatie en daar ook heel veel businessmodellen aan te koppelen zijn. Als we gewoon kijken naar hernieuwbare energie, en ook de vele R&D, dus echt de research die daarbij is, de implementatie, de omschakeling, dus die transitie biedt enorme economische opties. En we zien dus dat de privésector daar ook heel hard mee bezig is en daar ook echt op de kar is gesprongen. Zoals altijd is de publieke sector daar dan iets trager, maar er zijn heel veel mogelijkheden. Het is niet dat iedereen plots jobloos gaat worden, het is gewoon een omschakeling van wat we doen en wie we doen. Nu, klimaat is daar niet alleen de drijvende factor achter. Ik denk dat als iedereen die zich bewust is van AI, het wordt ook een hele andere maatschappij waar we naartoe gaan eigenlijk. Dus die twee dingen samen biedt heel veel mogelijkheden en ook om veel efficiënter te bouwen, efficiënter te leven, efficiënter energie. En er zit daar heel veel businessmodel in.
Ja, het is, ik heb al ontzettend veel interessante dingen gehoord. Het is stilaan tijd om af te ronden. Wil u ter afronding, wat is de belangrijkste zaken die u nog wil meegeven aan luisteraars die de motivatie hebben, of misschien nog niet hebben, om actie te ondernemen en de klimaatveranderingen af te remmen?
Wel, ik denk dat er eigenlijk geen optie meer over is. Ik ben 25 jaar met klimaatonderzoek bezig. Ik denk 25 jaar geleden was het vooral de zure regen die ons opbrak. En dat was heel belangrijk en iedereen vond het zeer erg. Maar in de fase dat we nu zitten, is er eigenlijk een klimaatcrisis. Die is heel aanwezig. Meestal nog ver van huis, maar meer en meer komt het toch dichter. Als je bijvoorbeeld denkt aan die overstromingen in Duitsland, dat was toch al heel dicht bij huis. Mensen vergeten heel snel, dus ik zou ook wel zeggen, geef niet op. Het goede voorbeeld, zoals ik daar straks zei in het begin, elke graad, elke actie, elke individuele actie telt. En vooral ook door de voorbeeldfunctie, zoals we daar straks zeiden, maar ook door de druk die je kunt zetten op je omgeving, al is het een jeugdbeweging, al is het door het voorbeeld te geven in je bedrijf, op je school. Ik denk dat dat echt iets is dat we niet mogen vergeten, want uiteindelijk komt het tot een punt komen dat nu is natuur totaal niet belangrijk in de regelgeving en ook zoals we zagen in de verkiezingscampagne. Maar het zal komen tot het moment dat we er niet rond kunnen en dan zullen het opgelegd worden. Dus ik denk bij alles dat we daardoor kunnen voorkomen, dat een grote winst is.
Oké. Heel erg bedankt voor dit zeer boeiende gesprek.
Alsjeblieft.
Dag.
Dag.
Jij, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Je vindt meer afleveringen van deze EOS-podcast, intussen al een 100-tal, via www.eoswetenschap.eu/podcast of via je podcastkanaal uiteraard. Tot een volgende aflevering.